We hebben gisteren geprobeerd om vanuit een universele wetmatigheid te komen tot een direct voor ons ervaarbare werkelijkheid in onszelf van het bewustzijn, dat daarin dus die onophoudelijke stroom van gedachten en gevoelens doorgaat, zonder dat wij het merken, maar die toch het grootste gedeelte van ons leven bepaalt. En we hebben gistermiddag hebben we gezamenlijk onderzocht wat dat voor gevolg heeft voor onze oefening. Dat wil zeggen voor de wijze waarop we oefenen. Want het is duidelijk, de oefening als zodanig, het zitten en het ademen en al de dingen die daarbij horen, dat is gewoon makkelijk te begrijpen. Maar van waaruit je de oefening doet, is een veel subtielere zaak en een veel ingewikkelde zaak. En er komt bij dat wij met de overleveringen die uit het oosten tot ons zijn gekomen, toch nog een buitenkant alleen maar te weten komen. Als we zulke uitspraken lezen als de strijd tegen het ego, of de strijd van het ego, het laten sterven van het ik. Iets wat heel veelvuldig voorkomt. Of het geforceerd zitten aan het doorgaan tot je bijna bewusteloos bent, dan zijn dat toch uitspraken en voorschriften, zou ik haast willen zeggen, die de buitenkant weergeven van het eigenlijke waar het om gaat. En als we dat een keer werkelijk inzien, waar het om gaat in de oefening, dan kan onze inspanning kan veel beter gericht zijn en houden we ons niet bezig met het bestrijden van symptomen. Want waar het om gaat is dermate ingrijpend dat we alle energie die we ter beschikking krijgen moeten aanwenden om die verandering teweeg te kunnen brengen. Waarbij dan altijd weer het belangrijke punt is dat we zien dat wij die verandering niet teweeg brengen, maar dat wij werken aan het scheppen van een situatie waarin die verandering kan plaats hebben. En met de laatste zin ben ik bij het hart van de zaak, namelijk dat een van de allermoeilijkste dingen voor ons is om te beseffen dat wij, zoals we zijn, totaal ongeschikt zijn om een vitale, wezenlijke verandering tot stand te brengen. Dat is gewoon arrogantie, ijdelheid of domheid, hoe je het ook wil zien of bestempelen. Maar aan het scheppen van de situatie waarin het kan gebeuren, dat is inderdaad bijzonder belangrijk en voor ons allemaal ook bereikbaar. terug naar dat punt waar we dus gisteren zijn gebleven. Dat die wet van zelfbehoud, dat die bij ons resulteert in dat doorlopende verzet in onszelf. Dat verzet wat zich uit in het voortdurend in stand houden van een leegheid, en dat is namelijk het ik. Het ik wat zichzelf in stand houdt doordat het voortdurend in beweging is, voortdurend gedachten produceert, neigingen heeft, impulsen, verlangens, en daardoor voor ons tot een werkelijkheid wordt waar we niet omheen kunnen. En dan komt het volgende punt, wat nu geleidelijk aan in het Westen toch ook wel een begrijpelijk begrip is geworden, en dat is die kwestie van de zelfidentificatie. Want dat ik, dat dat zo machtig kan zijn als het is, komt omdat wij als totale mens, en die totale mens die kennen we niet, behalve in crisissituaties, in situaties die ver buiten het gewone vallen, waar ons ik ons dus in de steek laat, waar we het gevoel hebben dat we totaal alles verloren hebben, dan merken we plotseling dat we ook iets anders zijn, of iemand anders zijn. Maar zo gewoon ervaren we het ik. En wat er nu gebeurt eigenlijk altijd, en dat gebeurt van jongs af aan zou ik haast zeggen, een heel klein kind, als het een verrijkende herinnering heeft, kan zich nog wel eens een moment herinneren dat het niet zo was, maar de meeste van ons hebben dat niet. En wij als hele mens, die we dan niet kennen, vereenzelvigen ons met dat kleine stukje wat het ik heet. En van daaruit is vanuit die identificatie, die vereenzelviging met dat vergankelijke, voorbijgaande, dat we ik noemen, vanuit die vereenzelviging daarmee komt eigenlijk alles voort waar we bang voor zijn. We zijn bang voor oorlog, we zijn bang voor agressie, we zijn bang voor uitbuiting. En terecht, dacht ik, want het is kwaad. We zijn bang voor onrechtvaardigheid, we zijn bang voor discriminatie, we zijn bang voor manipulatie. En zo kan ik nog een hele tijd doorgaan. Maar als je al die verschillende verschijnselen die wij in het groot zien optreden, als je al die verschillende verschijnselen wezenlijk nagaat, dus niet blijft staan bij een protest, niet blijft staan bij een verzet, niet blijft staan bij een oplossing, maar wanneer je probeert om de weg terug te gaan, waar ze vandaan komen. En dan kom je terecht bij de zelfhandhaving, maar niet in zijn pure vorm, maar in zijn door ons gebruikte wijze van die energie van de zelfhandhaving die wij omgezet hebben in een ik, als het ware, in een werking in het bewustzijn, die kun je niet van elkaar losmaken, die horen bij elkaar, die werking in het bewustzijn, en dat ik. Dan merk je dat al die verschijnselen die wij dus in de mensenwereld tegenkomen, en waar wij of bezorgd of bang voor zijn, maar die liggen naast elkaar. Dan merk je dat die één wortel hebben. En dat is dit. Het is die vereenzelviging van onszelf met dat ik. En dat ik is de zelfhandhaving. En alleen op de momenten dat het ik zich niet bedreigd wordt, dat het dus met rust gelaten wordt, dan verzet het zich niet en dan lijkt het alsof het op dat moment in vrede is. Maar dat is schijn, er hoeft maar niets te gebeuren. En plotseling is het weer terug in zijn verweer, in zijn verzet. En naarmate er meer of minder energie is, klinkt een beetje dor om het zo te zeggen, maar toch is dat zo. Naarmate er meer of minder energie is, kan dat zich, dat verzet, het kan zich dus manifesteren als agressie. En die agressie, die hoeft niet bruut te zijn. Daar kijken we meestal tegenaan. Die kan heel fijn zijn. Hè? Iemand die om een of andere reden veel verdriet heeft. En die daarvan gebruik maakt om zijn hele omgeving te tyranniseren. Dat is agressie. En als je daarop ingaat, dan zie je dat bijna alles wat er gebeurt, voortkomt uit dat verzet. En dat verzet is omgeslagen in het uitoefenen van macht. Het willen ingrijpen enzovoort. Hoeveel mensen bemoeien zich niet met anderen. Altijd natuurlijk voor het bestwil van die anderen. Maar intussen. En dat is het eigenlijke waar het om gaat. En dit wat ik nu probeer te beschrijven. Dat is wat plaats heeft, wat voortdurend plaats heeft. En dan kun je natuurlijk zeggen, nou laat ik proberen de handel en wandel van dat ik een klein beetje glad te strijken, het een beetje acceptabel te maken. Het zo te regelen dat het niet voortdurend uit de band springt en schade veroorzaakt. Dat is wat we duizenden jaren geprobeerd hebben. En het leidt tot wat vandaag de dag gewoon een feit is. Dat we weliswaar veel knapper zijn geworden, steeds meer regelingen hebben getroffen, een sociale zekerheid is toegenomen, fijn, je kunt het allemaal opnoemen, maar het gaat kapot. Altijd weer opnieuw gaat het kapot. En het gaat kapot altijd dan weer aan hetzelfde. Dat wij, zoals we zijn, dat we ons niet echt verbonden voelen met alles wat er is, met het totaal van de schepping. Dat we daar eindeloze verschillen in maken, hiërarchieën maken van dat is belangrijk en dat is niet belangrijk, dat is leven, dat is geen leven. Enfin, zo kun je nog een hele tijd doorgaan. Ik hoef het allemaal niet op te sommen. Hè? Maar de wezenlijke ervaring dat jij verbonden bent met alles wat er is. Niet alleen met de mensen, maar met alles. Dat is het enige gevoel, de enige wezenlijke ervaring die ons kan bevrijden van de agressie. Maar dat betekent dat het ik zoals het is ontdaan moet worden van zijn heerschappij over ons als totale mens. Maar nu komt het belangrijke punt. dat ik kan nooit beëindigd worden vanuit het ik. Dat is een van de meest moeilijke dingen voor ons om te begrijpen. Het ik kan niet beëindigd worden vanuit het ik. Het ik kan alleen ophouden zijn valse machtspositie in te nemen wanneer wij ons levenscentrum, ons aandachtscentrum verplaatsen. En zelfs dat vermogen we niet vanuit de optie van het ik te doen. Dat kan niet. Het enige wat mogelijk is, dat is die totale mens te activeren. En hoe doe je dat? Dat doe je door jezelf op te merken. Het feit dat je jezelf kunt opmerken in het leven van alle dag. Of terwijl je tijdje doet of terwijl je zit. Dat simpele feit, dat is tegelijk de opening in de alleenheerschappij van ding. Dat kunnen waarnemen verschuift jouw centrum. En in dat verschuiven zit de bevrijding. Dus in het doen, in het opmerken, en dat is een doen, opmerken is doen. In het doen zit de bevrijding. Alleen, daar zijn weer talloze voetangels en klemmen natuurlijk. En dat is dat je tijdens dat opmerken weer vanuit het ik er iets van vindt. Je vindt dat je vooruitgang gemaakt hebt. Je vindt dat het niet goed is. Je vindt dat een ander het beter doet of dat een ander het slechter doet. Je vindt er iets van. Dan doe je daarmee de actie van het opmerken teniet. En het gaat heel ver. Dat betekent bijvoorbeeld dat als er een geluid je bereikt, hè, om dat geluid het geluid te laten. Dat is een vooroefening van hetzelfde. Het geluid te laten, zodat je het wel hoort. Hè, dus niet die dwaze omweg van het eerst buiten sluiten enzovoorts. Nee, gewoon het toelaten. Het geluid toelaten, maar er niet iets van vinden. Mooi vinden, lelijk vinden enzovoort. Want dan zit je weer terug, dan ben je weer terug. Dan ben je weer terug in het ik. En dat is een hopeloze zaak. Daarom zei ik gisteren, aan het eind, oefenen is oefenen. Oefenen is niet tegelijkertijd weer in het ik zijn, want als je problemen hebt of dan ben je het ik. En ook als je een gedachte binnenkrijgt en je denkt, hé, wat vervelend, dan ben je terug in het ik. Dat is zo moeilijk om voor ons om een gedachte te krijgen en te constateren. Want alleen uit dat constateren kan op den duur die waakzaamheid komen, waardoor je gaat opmerken wat jij vindt van alles wat tot je komt. Ook van je eigen gedachten die van binnenuit tot je komen, vergis je niet. Zelfs de gedachten die van binnenuit op je komen, daar heb je een oordeel over. Daar ben je weer mee bezig. Het is een afschuwelijk proces van nog eens een keer en nog eens een keer iets over iets. En dat is nou eigenlijk waar het om gaat, dat je dat hele proces wat daar plaats heeft, dat je dat in de gaten krijgt. En dan eigenlijk op een beetje losse, nonchalante manier. Dat je dat je het opmerkt en dat je gewoon verder gaat. Ik zou zeggen, vrolijk fluiten. Dat je er weer niet hele zwaarwichtige dingen aan vast hecht. Want dat is allemaal van de verkeerde kant uit. Ik zei gisteren, geloof ik, ik weet niet of het aan tafel was of dat het hier was, maar ik zei, ik heb in mijn leven maar twee mensen ontmoet die wezenlijk niet meer in hun ik verstrengeld waren. Die werkelijk hun ik, zal ik maar zeggen, hun vergankelijke zijn hier op aarde, inderdaad als vergankelijkheid zagen. Niet met depreciatie, niet met dat is maar vergankelijk, wat we dan ook al zo vaak horen. Nee, het is iets kostbaars. Maar het gaat voorbij. Het is niet het enige. Nu dat is de oefening. De oefening is jezelf zoals je functioneert, in de gaten te krijgen en er dan niet iets van te vinden. Maar in dat doen, in die actie van het in de gaten krijgen, van het opmerken, het eigenlijk laten gebeuren, dat is het scheppen van die situatie. Zoals we hier vanochtend allerlei oefeningen hebben gedaan om het mogelijk te maken dat we de tai chi oefening goed kunnen doen, of dat we kunnen zitten. Dat is de vooroefening van de oefening. En ook die oefening op het kussen of op het bankje is een oefening om de situatie te scheppen dat wij in het gewone leven, dus in de actie van het gewone leven, dat die oppermacht van het ik geleidelijk aan kunnen laten vallen, als het ware. Eerst krijg je het opmerken, dan krijg je het eindeloos opmerken ook weer, dat je er toch weer in glijdt op een of andere manier. En dan dat het ook wel eens keren er niet is, dat je gewoon als een normaal, heel mens bent en leeft. Dat je dus eigenlijk die vergankelijke mens die je bent, en dat andere wat nauwelijks aangeduid kan worden, dat dat een levend ervaring voor je is, dat dat een geheel is. En dat ik met zijn vele mogelijkheden, dat zijn herinnering, zijn kennis, zijn ervaring, zijn vaardigheid, dat mag gewoon blijven bestaan. Maar niet als jouw meester. Niet als degene die jouw leven bepaalt. Maar als een goed werktuig, waar je dan ook alles uit kunt laten wegvallen eigenlijk. Wegwassen zou ik beter zeggen. Wat er helemaal niet bij hoort. Wat niet tot de feitelijke vaardigheden van het ik hoort. Het hele complex van kennis, van vaardigheid, van ervaring. Wat je heel goed kunt gebruiken. Maar dan als feitelijkheid. Niet meer als psychologisch complex wat je leven beheerst. Als jullie inzien dat dat de oefening is, dan kun je je oefening die je doet op je bankje tijdens de tai chi, tijdens het gewone leven, gewoon tijdens het dagleven, die kun je beter richten. Dan ga je niet in al die valkuilen vallen van prestaties, hè? De strijd van het ego vernietigen en al die buitenkant. Dat laat je dan. Hè? als er in de oefening gradaties zijn, dan is dat alleen maar in die oefenweg. Maar het heeft niet te maken met jouw steeds grotere aandachtigheid. Want dat is het eigenlijk waar het om gaat. Dat je een steeds grotere aandachtigheid hebt. En die kan door die oefening, kan die aanmerkelijk vergroot worden. Want je kunt op dat bankje of op dat kussen, kun je oefenen in aandacht. Je kunt daar ook merken hoe je aandacht dus wegwijkt. Daar kun je dus oefenen in aandacht. En daar gaat het om. En die oefenweg is een hulp. Het is niet iets op zichzelf, het is een hulp. Het is een hulp voor datgene waar het eigenlijk om gaat. We hebben gezegd, wat heeft dat nou met onze energie te maken? Nou, met onze energie heeft het alles te maken natuurlijk. Dat is een duidelijke zaak. Als jij van wat voor verschijnsel of wat ook wat voor ervaring ook iets gaat vinden, dan kost dat energie. En was dat maar zo dat je kunt zeggen, dat kost een beetje energie. Nee, het kost de meeste energie. Want bij ons is het geleidelijk aan zo geworden, dat wat wij ervan vinden, dus onze reactie op de ervaring, daar gaat veel meer energie in zitten dan in dat ervaren zelf. En dat heeft veroorzaakt dat wij nog maar heel weinig energie over hebben voor het echte ervaren. Dit is wat ik hier zeg, is letterlijk waar hoor. We raken de meeste energie kwijt in het iets vinden van. En daardoor is er aan die kant geen energie meer. En hebben we dus inderdaad geen energie om tot een werkelijke beleving te komen. Om tot diepte te komen. Hiermee is tevens die vraag die altijd zich voor je doet, is opgelost van, ja, als je gaat mediteren of je gaat een of andere oefenweg doen, word je dan niet onverschillig voor het leven? Nee, natuurlijk niet. Want je krijgt nu juist energie ter beschikking om op te merken wat er gebeurt. Je bent dan niet meer bezig met altijd weer je eigen reacties op dat wat tot je komt. Dus dan komt er energie vrij om aanwezig te zijn overal waar je kunt en daar te doen wat nodig is. En het zal de ene keer dit doen, het zal de andere keer dat doen. Dat is dus onvoorspelbaar. De ene keer zal je lief zijn, de andere keer zal je streng zijn. Zoals de situatie het vraagt. De ene keer zal je helpen, de andere keer zal je niet helpen. Omdat je ziet dat niet helpen dan beter is. Dat iemand iets ontdekt. Dat zijn al die ingewikkelde werelden van voorschriften en dat moet je dan doen en dat, die hoeven dan helemaal niet meer. Je merkt het zelf wel. Maar het kardinale wat gebeuren moet is dat je weet hoe je oefenen moet in de zin van waaruit, vanuit welke geest je moet oefenen. En dan wordt die oefening ook interessant. Want dan wordt die oefening een zelfontdekkingsreis. Die niet meer naar een bepaald punt toe gaat, maar die eigenlijk vloeiend is. Van het een naar het ander overgaat. En dat ontdek je steeds meer, dat overal waar het hokt, daar is iets mis, daar is een prestatie. Er is een samentrekken, er is een spanning. Maar als het vloeit, als er dus geen punten meer zijn waar je van zegt, nou daar moet ik op letten, maar dat het vanzelf als het ware meegenomen wordt in jouw oefening, dan is het ten eerste zo dat je steeds in de stroom blijft en ten tweede dat het minste energie kost. Dat hebben we bij Tai Chi, hebben we dat allemaal al, zelfs bij deze oefeningen die we nu gedaan hebben, dat ervaren. Als je de juiste instelling hebt, de ontspanning, dan gebeurt het. En dat is hierbij ook. En dat ik deze vijfdaagse, dat energieaspect, zo op de voorgrond gebracht heb, dat is omdat het gewoon, het is het brood des levens. Als we geen energie hebben, gebeurt er niets. Dus we moeten daar heel verstandig mee omgaan. En we moeten in ieder geval al die, wat er gedurend gebeurt, dat is, daar is er ergens een weerstand, hè? En we willen door die weerstand heen, hè? Er komt een geweldige stuwing, er gaat een geweldige hoop energie in zitten, hè? En dan is die weerstand is op een bepaald moment weg, hè? En die energie schiet nog door. Wat gebeurt al door? En dat kost zoveel energie, want dan moet je niet alleen eerst voor die stuwing, maar dan moet je weer voor het afremmen van het doorschieten. Want dat gebeurt voortdurend. En dat betekent dus dat je altijd weer opnieuw terug moet naar wat is er nu eigenlijk aan de hand? Ja. Diezelfde houding die je hebt, dat je jezelf losmaakt, dat je jezelf ontspant als het ware, ja, zodat je gevoelig wordt. Dat moet je geestelijk ook doen. Altijd weer opnieuw. En daarin is een eindeloze herhaling, maar dat is een hele vruchtbare herhaling.